Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen.
Beste reizigers, in 2023 had de trein een vertraging van 2 jaar, 6 maanden, 26 dagen en 13 minuten. Herhaling: 2 jaar, 6 maanden, 26 dagen en 13 minuten. Meer informatie over de oorzaak van deze verstoringen en de vertragingen die u komend jaar kunt verwachten, krijgt u van NRC-redacteur Jan Benjamin.
Vlak voor de kerstdagen nam ik weer eens de trein vanuit Alkmaar richting Amsterdam. Ik moest naar perron 5A. Daar zou de Intercity direct vertrekken vanaf Amsterdam Centraal. En stond ik een tijdje te wachten en dan hoor je al die berichten langskomen van vertragingen en van verstoringen op het spoor.
Beste reizigers, door een defecte trein rijden er minder sprinters tussen Amsterdam Centraal en Maarsen. De extra reistijd kan oplopen tot 15 minuten. De trein.
Dat was eigenlijk precies waarom ik daar naartoe ging en waarom ik kennis ging maken met de machinist.
Mijn naam is Ronald van Koten, machinist bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik ben 39 jaar en ik rij al, ben nu al zo'n 7 jaar machinist, waarvan ik zo'n 4 jaar op de HSL rijd.
En toen was het tijd om te vertrekken. We klommen de locomotief in en toen konden we op weg.
Wat ik vandaag verwacht van deze rit is eigenlijk een hele normale rit. Geen rare dingen of zoiets. Gewoon de mensen van A naar B brengen, dus van Amsterdam naar Rotterdam. En dan een uurtje later weer terug naar Amsterdam.
Ik heb al wel een keer vaker meegereden met een reguliere Intercity voor andere verhalen over het spoor. Maar dit was eigenlijk mijn eerste keer in de hoge snelheidslijn. In de Intercity direct, zoals dat tegenwoordig heet. 2023 was een slecht jaar voor het spoor. De meeste vertragingen sinds 2010. En we hebben alle vertragingen van alle treinen van het afgelopen jaar opgeteld. En dan kom je tot een totale vertraging. Alle treinen bij elkaar van 2 jaar, 6 maanden, 26 dagen en 13 minuten vertraging. En van al die vertragingen, van al die treinen in Nederland, kwam de meeste vertraging van de Intercity direct. Als je de cijfers naast elkaar legt, dan kwam 25% van de HSL-treinen te laat. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, hoe gaat dat er nou in de praktijk aan toe? Hoe loop je zo snel een vertraging op? En vandaar mijn ritje met machinist Ronald op de Bok.
Ja, Jan, dus jij mocht achter het deurtje waar gewone passagiers eigenlijk nooit achter mogen komen. Wat viel jou op toen je in die kamer van die machinist kwam?
Dan merk je hoe ingewikkeld het is om op zo'n HSL te rijden. Je moet niet alleen naar de andere bovenleidingsspanning overschakelen, maar ook naar een ander beveiligingssysteem.
Hier gaan we nog steeds 130. Hier rijden we 130. Nou, inmiddels moet ik als machinist nu zijn met de trucks, moet ik alles uitschakelen. Dus is de treinverwarming.
Stroom moet van de trein af, je moet een stukje uitrollen en dan moet de bovenleidingspanning weer opgebouwd worden.
Nou, dan rollen we ondertussen gewoon op rolenergie rollen we naar boven toe, de spanningsluis in. Hier bij de borden geven ze aan de wisselingen van de bovenleidingspanning, dus van 1,5 kV en hier zo 25 kV.
Die moet dan weer tegen de bovenleiding aan, die geleider.
Nou ja, dan zijn we inmiddels door de spanningsluis heen. En dan is het eigenlijk weer hetzelfde, het stukje het opbouwen van de trein. Dus de bovenleiding, zorgen dat de stroomafname weer tegen de bovenleiding aankomt. Dan moeten we even wachten tot het systeem zegt ook dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. Dan kunnen we opschakelen naar 160 km per uur op de HSL.
En ja, dat wil nog wel eens misgaan. En zeker als die spanningssluis, dat is dan het traject waarin dat moet gebeuren, op een onhandige plek ligt. Dat ligt soms wel eens op een traject dat een beetje omhoog loopt. Dat ging nu niet mis, maar dat is wel een reden van een behoorlijk aantal vertragingen.
Daar kan ik me iets bij voorstellen, want het klinkt eigenlijk ongelooflijk ingewikkeld. Daar heb je helemaal geen weet van als je gewoon in die trein zit. Kan dat niet simpeler?
Dat kan simpeler eigenlijk op twee manieren. Je kan zorgen dat het wat automatischer gebeurt. En daar heeft de NS ook wel nieuwe treinen voor gekocht. Nu is dat ook niet probleemloos, want de NS had eigenlijk al gepland om in december met die nieuwe treinen van ze te gaan rijden. 99 hebben ze er in totaal besteld voor heel veel geld. Alleen is dat niet gelukt vanwege allerlei kinderziektes aan die ICNG. Maar ook omdat er vertraging is geslopen in de levering van die nieuwe treinen, waardoor er nu nog maar 14 ICNG's rijden in plaats van die 99. Of je zou kunnen zeggen, de hele bouw en de hele infrastructuur van de HSL zou moeten worden veranderd. Maar dat kost honderden miljoenen en dat gaat helemaal niet gebeuren. Daar is geen geld voor. De toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Sientje van Veldhoven van D66, heeft destijds gezegd, een paar jaar geleden, ga nu eerst maar proberen NS met nieuwe treinen die jullie hebben besteld. De ICNG's, de Intercity Nieuwe Generatie. En die zorgen ervoor dat je misschien wel beter, efficiënter, minder foutgevoelig over de HSL kan rijden. En dat zou al een probleem moeten oplossen.
Want die doen het automatisch, dat omschakelen?
Die doen het automatisch. En dat zag ik ook toen ik in de trein terug van Rotterdam naar Amsterdam ging. De NS had keurig geregeld dat ik met de oude treinen heen ging en met de nieuwe treinen terug kon. En daar zag je dat er inderdaad veel minder handelingen nodig zijn.
Eigenlijk is het in deze trein veel minder spectaculair dan in die trucks. Het is rustiger. Je hebt hier veel minder handelingen.
En dit zijn allemaal problemen met die HSL, die Intercity Direct. Maar dat zijn niet de enige vertragingen die er waren. Wat zijn nou de andere redenen dat er zoveel vertragingen waren afgelopen jaar?
Ja, een heleboel redenen. Eigenlijk een hele complex van factoren. En dat begint bijvoorbeeld al bij de situatie waarin een conducteur niet op tijd de deuren kan sluiten, omdat er nog te veel passagiers op het perron staan.
Nee, ik bedoel niet negatief naar de conducteur toe. Maar de conducteur is wel een factor die ervoor kan zorgen dat een trein op wel of niet op tijd vertrekt. De treindienstleider, dat hij wel op tijd de rijweg instelt. Ik kan nog zo mijn best doen als de conducteur niet op tijd de deuren dicht doet, omdat dat heel druk is op schip, omdat er heel veel reizigers zijn. Dat vakantieperiode is en heel veel mensen moeten die trein in. Ja, dan kan die conducteur niet op tijd sluiten en kan ik dus niet op tijd weg.
Daarnaast heb je natuurlijk allerlei andere factoren die ervoor zorgen dat de trein niet op tijd vertrekt. Denk aan blaadjes op de rails, gladde sporen, vierkante wielen, een das die een burcht graaft, een bever die zorgt voor een verzakkende spoordijk. En je moet natuurlijk rekening houden met al het andere treinverkeer.
Ander treinverkeer, nou, zoals op de Heenweg hebben we gezien, ander treinverkeer dat ervoor zorgt dat je niet op tijd bent.
En dan heb je natuurlijk nog alle werkzaamheden, de ongeplande werkzaamheden om storingen op te lossen en de geplande werkzaamheden om ervoor te zorgen dat het spoornet goed onderhouden blijft.
Ja, het is, als ik jou zo hoor, eigenlijk een wonder dat de treinen überhaupt nog rijden met al die complexiteit. Ik ben zelf best wel een fervente treinreiziger. Ik woon in Apeldoorn, kom meerdere keren per week met de trein vanuit Apeldoorn ook naar Amsterdam, naar de redactie toe. Ik heb eigenlijk bijna nooit problemen op mijn traject. Hoe verhoudt dat zich dan, zeg maar, tot die rampzalige cijfers?
Ja, je kan natuurlijk zeggen, er gaat ook een hoop goed. Er zijn probleemtrajecten en die probleemtrajecten is wel degelijk dus die hogesnelheidslijn, de Intercity Direct, daar gaat vaak wat mis. En je ziet dus ook dat als daar wat misgaat, dat een soort effect heeft op het treinverkeer in de regio, bijvoorbeeld rond Schiphol, ontspoort. Probleemtraject is Meppel. Tussen Zwolle en Meppel, daar moeten alle treinen langs die van de Randstad naar het noorden rijden. Daar gaat ook geregeld wat mis. Veel trajecten die eigenlijk daarmee te maken hebben, daarmee samenhangen, daar zie je het vaak misgaan.
En was 2023 wat dat betreft ook een logisch jaar, zeg maar, om die hele optelsom van vertraging zo ongelooflijk hoog te laten zijn? Is dat verklaarbaar?
Je ziet dat ProRail steeds meer werkzaamheden inplant. En dat is niet meteen om de Zwarte Piet bij ProRail neer te leggen, maar het is gewoon ingewikkeld om te plannen. Ze hadden bijvoorbeeld in de zomer een verbouwing van Rotterdam Centraal gepland. Maar toen bleek dat er nog iets was met het werken onder laagspanning op het station. Daar moest eerst een oplossing voor gevonden worden. De mensen die die oplossing konden verhelpen of die oplossing konden bieden, monteurs, die waren minder beschikbaar in de zomer. Vandaar dat die verbouwing van die sporen daar is uitgesteld. Die viel samen met een verbouwing van station Schiphol. En ja, dan blijkt het allemaal net wel te passen als alles goed gaat. Maar als het dan eventjes misgaat, dan blijkt die planning van het hele treinverkeer daar zo krap en zo nauw te zijn afgesteld, dat dat simpelweg gewoon veel extra vertraging oplevert.
En dan was er ook nog iets met het personeelstekort volgens mij bij de NS. Want dat heb ik dan weer wel vaak gehoord als ik op het perron stond en er ging iets mis. Te weinig machinisten, te weinig conducteurs.
Precies, maar juist bij dat laatste, bij te weinig machinisten en te weinig conducteurs, heeft NS wel een inhaalslag weten te maken. Daar zijn wel behoorlijk wat mensen aangenomen. Alleen zit het personeelstekort nu eigenlijk aan de kant van het onderhoud. John Foppe, de baas van ProRail, zei tijdens een persbijeenkomst voor de kerst: we zitten in een energietransitie en wij hebben elektromonteurs nodig om een nieuwe treinbeveiliging aan te leggen of op andere plekken aan het spoor te werken. En als die er niet zijn, dan gaan die werkzaamheden een stuk trager. Als er ook geen onderhoudsmonteurs zijn, en dat is nu waar het grootste personeelstekort bij NS zit, dan kan het opleveren van die nieuwe treinen of het onderhoud van die nieuwe treinen een stuk langer duren en kan daar weer een materieeltekort door ontstaan. Dus dan zijn er te weinig treinen, dan zijn die treinen te kort en dan sta je weer als haringen in een ton op het balkon in plaats van dat je lekker relaxed met je krantje en een croissantje in de coupé zit.
Ja.
Nu willen we wel meer treinen laten rijden, snellere treinen laten rijden, zwaardere treinen laten rijden, maar eigenlijk zie je dat het spoor, de spoordijken, de dijken waar de rails op liggen, helemaal niet berekend zijn op die zwaardere treinen, op die snellere treinen. Verzakkingen van het spoor zijn aan de orde van de dag of dreigen aan de orde van de dag te komen. Je ziet een voorbeeld daarvan al bij Goes, tussen Goes en Seerarendskerken. Daar is door, je zou kunnen zeggen, klimaatverandering of in ieder geval een hoop regen, zijn de dijken zompig geworden. Daardoor konden de treinen daar niet zo hard rijden als NS wel zou willen. En kachelden ze met een vaartje van de eerste 40 km per uur en daarna misschien nog iets harder over die dijk om maar wel veilig te kunnen blijven rijden. Waardoor eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, het aan de ene kant klimaatverandering is die ervoor zorgt dat we minder gebruik kunnen maken van de infrastructuur van het spoor. Maar aan de andere kant moeten we juist meer gebruik gaan maken van het spoor, omdat we aan de klimaatdoelen tegemoet moeten komen, omdat we moeten zorgen voor schoner en duurzamer verkeer. En het spoor is natuurlijk een stuk schoner dan wanneer je met z'n allen in de auto gaat zitten.
Ja, dus we moeten eigenlijk meer met de treinen, onder andere vanwege het klimaat. Maar zo'n jaar als 2023 met al die vertragingen helpt daar natuurlijk niet echt. Zie je nou ook al dat reizigers afhaken, zeg maar? Zijn er minder mensen met de trein gegaan door al die vertragingen?
Je ziet in ieder geval dat NS nog niet op zijn volle capaciteit zit. Ze vervoeren 85% van het aantal mensen dat in 2019 de trein nam. En je ziet ook wel dat mensen meer met de auto zijn gegaan. Vorig jaar zijn er 180.000 nieuwe auto's op de weg gekomen. 2022 waren dat er 100.000. Dus dan lijkt het er wel op. En dat is altijd lastig om te zeggen dat dat precies komt door alle vertragingen en problemen met de trein. Maar het zal meegespeeld hebben.
Ja, dat zullen ze bij de NS ook in de gaten hebben, denk ik. Hebben zij nou al laten weten dat ze, zeg maar, het lek boven hebben? Ik bedoel, de problemen die er in 2023 waren, zijn die opgelost? Kunnen we voor dit jaar betere dienstverlening van de NS verwachten?
Ze hebben in de nieuwe dienstregeling die begin december is ingegaan wel een aantal verbeteringen aangekondigd. Alleen maar op trajecten waar er behoorlijk wat reizigers al waren of waar er veel geld verdiend kan worden, zijn er wat extra treinen aan de dienstregeling toegevoegd. Het wordt natuurlijk ook allemaal wel wat beter, maar als je kijkt naar de problemen die we benoemd hebben en die deskundigen vertellen, dan zijn de grootste problemen nog niet over. Als je al die problemen op een rijtje zet en je begint bij de werkzaamheden, dan zie je dat er nog steeds volop wordt gewerkt. En dat heeft ook weer te maken met het personeelstekort bij ProRail en bij alle aannemers die het werk moeten doen. Die kunnen simpelweg gewoon niet genoeg mensen krijgen en die hebben ook te veel werk om alles in de daluren, om in de nacht, om in de vakanties of dagen in het weekend te gaan werken.
Ja, dat klinkt niet alsof het op hele korte termijn weer heel erg veel beter zal gaan, als ik dat zo mag samenvatten. En het lijkt me ook ontzettend duur om dat allemaal aan te passen.
Het is hartstikke duur om aan te passen. ProRail heeft een staatje gedeeld. Ze hebben nu iets van vorig jaar 1,4 miljard euro aan allerlei nieuwe projecten moeten besteden. En dat groeit de komende jaren tot een 2,1 miljard in 2026. En dat zijn eigenlijk alleen nog maar de projecten die ze moeten doen. Daarnaast speelt de situatie van die baanlichamen, de spoordijken. Bedenk dat heel veel van die dijken en ook de rails die erop liggen aangelegd zijn met Marshallhulp. Dus net na de Tweede Wereldoorlog. En die zijn allemaal niet berekend op zware treinen, op meer treinen, op snellere treinen. Dus daar dreigen allerlei problemen.
Ja. En Jan, verwachten we dan eigenlijk niet te veel van dat openbaar vervoer? Ik bedoel, wij staan allemaal maar te zeuren op dat perron als die trein 5 minuten vertraging heeft. Maar als je hoort wat daar allemaal achter zit, dan is dit misschien wel gewoon wat het is.
Dat kan je inderdaad zeggen, ja. Je kan zeggen dat we misschien wel door te veel achterstallig onderhoud en te veel denken dat het allemaal wel blijft doorrijden tegen de grenzen van het spoor zijn aangelopen. We willen steeds meer. NS wil steeds vaker rijden. Er is een programma Hoogfrequent Spoor waar we elke 10 minuten een trein willen laten rijden. Het is natuurlijk slim om ook die infrastructuur die er ligt zo efficiënt mogelijk te gaan gebruiken. Maar als dat betekent dat de dienstverlening op het spoor daardoor zo onbetrouwbaar wordt, dan kan je zeggen, misschien moeten we gewoon zeggen 5 treinen... 6 treinen, 10 treinen per uur is te veel. Als we zeker weten dat er 4 treinen per uur rijden, is dat al zeker. Nou, soms gaat het natuurlijk ook gewoon goed. Daar werkt NS hard voor. Daar introduceren ze ook die nieuwe treinen voor. Het was in ieder geval gelukt toen ik met machinist Ronald van Kooten op pad ging.
Het is wel een best lange trein, hè? Ronald, we zijn terug op Amsterdam Centraal. Een vlekkeloos ritje met IC&G. Einde dienst.
Ja, nu is het einde dienst. Nu lekker naar huis toe. En ja, mooi geweest voor vandaag. Top.
Dankjewel, Jan.
Graag gedaan.
Beste reizigers, u luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Deze podcast vertelt 1 verhaal op elke dag. De aflevering van 10 januari werd gemaakt door Lotteke Bogert, Iris Verhulsdonk en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ruigerok van der Werven. Geheel volgens dienstregeling is er morgen weer een Vandaag.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.